En dan stel ik voor dat we gewoon beginnen. En ik heb gezien dat Hart voor Hilversum graag als eerste wil starten. Die was het eerst in de chat. En dat is volgens mij mevrouw Redmeijer.
Dank u wel, voorzitter. Goedemiddag allemaal. Ik heb inderdaad een vraag aan wethouder Walters. Dat gaat over een aantal opmerkingen die zijn gemaakt in de kadernota. Onder meer op pagina 12. En mijn vraag is, is u reeds bekend wat de uitspraak van de arbitragezaak is tegen het Rijk die de VNG heeft aangespannen in het verband met de tekorten bij de gemeente op WMO en jeugd?
Ja,
mevrouw Walters.
Dank u wel. Ja, een goede vraag, want daar zitten we natuurlijk allemaal met spanning op te wachten. Nee, dat is mij niet bekend. Ik wil u wel graag nog iets anders vertellen over deze inkomsten op jeugdzorg waar we op zitten te, die we nodig hebben. Want op bladzijde 11 van de kadernota staat nog een getal wat aangepast had moeten worden. En dat licht ik even toe. Op bladzijde 11 staat bij inkomsten jeugd algemene uitkering 1,4 miljoen inkomsten voor 2022. Deze 1,4 miljoen hebben we reeds in de september circulaire gehad. Die heeft u ook gemeld gekregen in de RIB. En die zit ook keurig bij de eerste TURAP. Maar pas bij het aannemen van de eerste TURAP wordt dat goed verwerkt. Dat heeft elkaar een beetje gekruist. Want deze 1,4 miljoen is dus eigenlijk al zeker. Daarmee is een deel van het risico op volgend jaar al weggenomen. We hebben nog staan dat er dus voor 2023 en verder nog een inkomende stelpost van 3,4 miljoen staat. Daarvoor wachten we dus zeker op een goede uitkomst van die arbitrage en wat het Rijk daarmee doet. Dus dat wilde ik graag even aanvullen.
Dank u wel, mevrouw Walters. Is er iemand die een aanvullende vraag heeft op dit onderwerp? Dus het gaat om gelden. Nee? Dank u wel. Dan gaan we verder naar de volgende.
Voorzitter, mag ik daar toch iets over vragen?
Wie zie ik? Mevrouw Remmers, u hebt daar een aanvullende vraag op.
Ja, over de mededeling die mevrouw Walters zojuist doet. Voor mijn begrip betekent dat dus dat met deze mededeling het resultaat 2020 op 1,4 miljoen positiever is, of lees ik dat dan niet goed? Begrijp ik het dan niet goed?
Nee, wij hebben een taakstelling op de inkomsten van 1,4 miljoen. Dat is, kan je nu nog zien als een risico op de begroting 2022. Dat risico is weggevallen. Verder verandert er aan de cijfers niks.
En voorzitter, ik had ook nog een aanvullende vraag over die arbitrage zaak, als dat mag.
Ja, dat mag.
Wethouder, heeft u enig idee wanneer ongeveer die uitkomst komt van die arbitragezaak en of het onderdeel is van de coalitiebespreking op dit moment in het kabinet?
Ik heb de heer Van Zanen, voorzitter van VNG, bij het Buitenhof gezien. Die zegt komende week of de week erop. Dus daar hou ik me dan maar aan vast. Hij zit dichter bij het vuur. En hoe het in de coalitievorming loopt, geen idee.
Oké, dank u wel. Kan het onderwerp hier nu mee afgerond worden? Ja. Dan gaan we naar de SP voor een andere vraag aan mevrouw Walters.
Ja, dank u wel. In de kadernota staat bij voorgenomen grote investeringsbeslissingen zullen we normen, hoogte kapitaallasten, hoogte schuld, weerstandsratio, etc. moeten vaststellen als uitgangspunt. Dat is mijn vraag aan de wethouder. Welke normen heeft het college daarbij in gedachten?
Ja, mevrouw Walters.
Ja. Nou, we hebben het eerder over die normen gehad. En voorlopig hebben wij die normen zoals die ook in de jaarrekening en zo telkens opgenomen zijn. Over solvabiliteit, waar ze zich ongeveer tussen moeten bevinden. Alleen kunnen wij kijken als we nu grote en nieuwe projecten doen of die nog steeds passend zijn. Wat dat dan worden voor normen, daar heb ik nu nog geen nieuwe inzichten over. Dus daar komen we gewoon op terug. Dat hoort ook bij het bespreken van de meerjaren prognose grondexploitaties die u ook na de zomer zal krijgen.
Oké, dank u wel. Een aanvullende vraag op dit. Meneer Van Rode, hebt u nog een aanvullende vraag op dit onderwerp?
Ja, want we stellen in de kadernota natuurlijk wel de ideeën vast voor de begroting voor volgend jaar. Daar heeft het natuurlijk wel een behoorlijke impact op. Als we daarmee ook bijvoorbeeld kosten en dergelijke voor projecten beïnvloeden. Dus dan is het wel handig om te weten of er al een richting is waarin gedacht wordt. Dus de vraag is of er al richtingen zijn waar we in denken, naar nauwere brandweerbreedtes of dat soort zaken. Kijk, ik ben er wel minder in thuis dan u natuurlijk.
Er zijn nog geen richtingen daarover. U krijgt in deze kadernota ook nog geen bijzondere grote projecten voorgelegd. Hè? We hebben alleen de voorbereidingskosten van Arena Park en stationsgebied niet, 1221. Stationsgebied krijgt u met een grondexploitatie na de zomer voorgelegd. Dan is ook het moment om te kijken of alles nog bij elkaar past. Daar heb ik nu geen extra informatie over.
Oké, dank u wel. Mevrouw Kalk heeft ook een aanvullende vraag.
Dank u wel, voorzitter. Wethouder, u zei net van als we meer inzicht hebben in de grondexploitaties, dan gaan we naar die normen kijken. Maar ik neem toch aan dat normen, weerstandsratio, solvabiliteit enzovoort niet alleen afhankelijk zijn van grondexploitaties, maar van de totale begroting. Dus kunt u mij die samenhang nog een keer uitleggen?
Ja, dat klopt. Het is van de totale begroting afhankelijk. Voor het eerst ziet u ook in deze kadernota dat we ook al meteen op de normen ingaan. Meestal doen we dat pas bij de begroting. Dus u heeft meer inzicht dan normaal gesproken. De grondexploitaties, u kent dat. We hebben dat ook in de kadernota beschreven. Een deel van projectgeld gaat in investeringen. We hebben in deze kadernota aangegeven wat doet een investeringslast van 10 miljoen of van 20 miljoen. En we hebben aangegeven wat doet een grondexploitatie van een bepaald bedrag. En zo kunt u zien wat het effect is op de meerjarenbegroting. En na de zomer komen we dan ook met inzicht wat doet het precies op de kengetallen als we wel een voorstel doen voor een groter project. Dat is nu nog niet aan de orde dus.
Ja, hebt u nog een vraag, mevrouw Kalk?
Als u mij de gelegenheid geeft om nog een aanvullende vraag daarop te stellen. Ja, het is natuurlijk wel lastig om, dank u wel, lastig om een kader dan te beoordelen als dermate belangrijke gegevens er nog niet in verwerkt zijn. Dus wat verwacht u dan precies van de Raad in deze?
Ik verwacht dat u een mening heeft over de kadernota die voor ligt. Daar zitten heel veel lopende ontwikkelingen in en ook dingen die we zien voor komend jaar. Maar dat er nog voorstellen komen voor een stationsgebied, dat bent u bekend. Maar u kunt moeilijk een beslissing nemen over stationsgebied als u geen gegevens hebt. Dat verwacht ik ook niet van u.
Dank u wel. Dan wil ik eventjes, meneer Slingeland, die heeft in de chat staan een tweede vraag. Nou weet ik niet of u daarmee bedoelt een aanvullende vraag of een hele andere vraag.
Nee, gewoon een hele andere vraag. Ik denk ja, okay. die app. Dus,
Ja, nee hoor, prima. Dan geef ik nu het woord aan meneer Jaarsma. Want meneer Jaarsma heeft, als ik het goed begrijp, nog een aanvullende vraag op de normenkwestie. Klopt dat, meneer Jaarsma?
Ja, graag. Dank u wel, meneer mevrouw de wethouder, voor de toelichting. Normen bij kosten zijn belangrijk en u gaat daar ook uitgebreid op in. Ik zie weerslag van het werk van de rekeningencommissie ook hier. Wij vroegen alleen wel af, kijk, fijn om een meerjaren prognose te krijgen, maar het gaat er natuurlijk om welke keuzes hebben we daar als raad vervolgens in te maken voordat wij bijvoorbeeld normen gaan overschrijden. En daar schrijft u niks over. Kunt u dat nog eens toelichten waarom u meerjaren prognose maakt? Is dat bedoeld om de Raad in de gelegenheid te stellen om te sturen? Of alleen maar om te bewaken of wij bepaalde normen gaan volgen?
Nou, dat gaat natuurlijk om allebei. Als we grotere projecten gaan doen, is het goed als u een totaaloverzicht heeft. We doen natuurlijk een actualisatie grondexploitaties, maar dat gaat toch meer in op het effect op het lopende en het komende jaar. En we willen juist met u breder kijken, omdat we langjariger kijken, omdat we ook, als we een groot project doen, een effect heeft op de investeringsruimte of het budget wat we overhouden langjarig. Dus het is allebei inzicht en mogelijkheden om te sturen. En uiteindelijk krijgt u een voorstel per project en daar kunt u de meerjarenprognose gebruiken om dan te bedenken van ja, past dit bij elkaar?
Dank u wel. Dus laten we ons dan...
Ja, meneer Jaarsma, u hebt nog een aanvullende vraag.
Ja, dank
want,
u.
Ik ga, want uw verhaal is al, begint al een klein beetje richting betoog te lijken. En dat is ook eventjes voor de anderen. En dat is natuurlijk heel erg verleidelijk, maar de kunst is juist om dat niet te doen. Dus hebt u een aanvullende vraag of hebt u de behoefte om nog een betoogje eraan vast te plakken?
We komen hierop terug bij de oordeelsvorm. Dank u wel.
Dat lijkt mij heel verstandig. Dan ga ik naar meneer Vogel, die heeft ook een aanvullende vraag.
Ja, dank voorzitter. Ja, dat zit een beetje wel in hetzelfde spectrum, want het gaat over pagina 39. Waar natuurlijk ook gesteld wordt dat biedt het meerjarig saldo ruimte voor het reserveren van budget voor opvang van structurele kapitaallasten. Nou, dat is een fenomeen wat we natuurlijk al eerder gebruikt hebben bij de start van deze coalitie. De vraag aan mij, aan de wethouder is in hoeverre dit nu, want het staat niet specifiek nu in de kadernota, hè, de ruimte is er wel, of dit een punt is waar het college, laat ik zeggen, al een oordeel over heeft of dat wel of niet moet gebeuren, of alleen maar een vraagteken in het kader van wat we net noemden.
Op dit moment hebben we alleen een vraagteken. En dat is precies omdat deze kadernota ook aangeeft dat het nog steeds wel scherp aan de windzeilen is. We hebben voor de komend jaar nog een klein tekort. De jaren daarna wel een enigszins overschot van één of enkele miljoenen. Maar we zitten wel midden in coronatijd. Dus het is nog ook wel even aankijken hoe we over een jaar ervoor staan. En ondertussen blijven we het zicht zo goed mogelijk houden.
Dank u wel, mevrouw Walters. Er is in de chat even discussie. Mevrouw Koolhoos heeft ook een vraag over grondexploitaties. Dus de vraag is eventjes, is dat echt aanvullend op het onderwerp wat nu besproken wordt? Of is het een andere vraag die een aparte behandeling verdient? Kunt u daar antwoord op geven? Oh ja, ik zie het. Ik zie al een antwoord van u, dank u wel. Is dit onderwerp voldoende afgerond? Dan kunnen we naar een. Stel ik voor dat we naar een volgende fractie gaan met een andere vraag aan mevrouw Walters. Ik zie meneer Peltma van de ChristenUnie nog met een aanvullende vraag. Klopt dat?
Ja, dat klopt, voorzitter. Even over de vraag die net gesteld is. Bent u bereid om raadsbreed te kijken naar de mogelijkheden om eventueel bij te sturen op de financiële positie met betrekking tot de vraag die net gesteld is? Dank u wel, voorzitter.
Hoe bedoelt u dat? Want wij doen eigenlijk alle beslissingen raadsbreed, dus ik snap hem niet helemaal.
Nou, er staat dat u in het college, dat u nu met het nieuwe college in de uitvoering daaraan zou willen geven. En mijn vraag is eigenlijk, voordat het nieuwe college gevormd wordt, op welke manier zou u daar dan uitvoering aan willen geven om daar taboeloos te kijken hoe we naar je verdekkingen kijken? Laat ik de vraag zo stellen.
Oh, wij hebben deze taboeloze lijstje opgenomen vanuit de gedachte dat mocht tussen deze kadernota en de begroting er toch nog extra tegenvallig zijn, dat wij dat lijstje gebruiken om als college met een voorstel bij de begroting te komen over welke manieren we dan toch die tegenvaller denken op te lossen. En uiteindelijk is dat gewoon wat wij aan de raadsbreed voorleggen. Dus ja.
Dank u wel, mevrouw Walters.
Als u nu denkt van er zitten onderdelen in dat lijstje, daar wil ik niet over praten, dan kunt u mij wel adviseren natuurlijk. Het staat er niet voor niks. Als u toch een taboe wil opleggen, u kunt mij adviseren.
Ja, alleen dat mag niet nu. Dus we gaan nu naar de volgende fractie met een andere vraag aan mevrouw Walters. Wie? Volgens mij de VVD.
Yes, klopt dat? Voorzitter, als ik het goed heb wel. Dank u wel. Ik schakel even terug naar WMO en jeugd. De kadernota is op pagina 16 te lezen dat de totale last voor de WMO en jeugdvoorziening 36 miljoen bedraagt. Staat voorzieningen, zorg en natuur. Ik geloof dat dat een typfout is, maar dat wellicht voor later. Mijn vraag ziet op het volgende. Vorig jaar heeft u ons nog gewezen op basis van een prognose van de regio dat als we niet zouden ingrijpen, de kosten voor deze voorzieningen in 7 jaar tijd van 28 miljoen naar 45 miljoen zouden gaan stijgen. Ik lees hier in de kadernota dat dit jaar al 36 miljoen lasten zijn voor de voorzieningen WMO en jeugd. Kan ik daaruit opmaken dat de stijging harder gaat dan dat u voorziet, wethouder?
Daar heb ik niet zo'n beeld van hoe die vorige prognose nou per se over de jaren uitdeelde. Dus dat vind ik gewoon moeilijk te zeggen. Ja. Ik constateer dat we er nu €540.000 bij moeten leggen. Dit hebben we goed geanalyseerd, dat is op dit moment de stand. Waar we nog wel naar kijken, en dat staat ook in deze kadernota, richting de begroting kijken we nog naar het effect van de demografische ontwikkelingen. En daarmee bedoel ik met name het aantal ouderen, wat 75-plussers wat toeneemt, de vergrijzing. Dat kan nog een effect geven op de begroting. Maar op dat niveau zijn we op dit moment aan het kijken.
Oké, dank u wel. Hebt u, meneer Rijmenink, hebt u nog een aanvullende vraag?
Als dat mag, voorzitter. Ja? Ter verduidelijking, want als ik het goed heb, was het vorig jaar 28 miljoen kosten die voor deze voorzieningen gezamenlijk gerekend werden. En nu 36 miljoen, daarom vraag ik je specifiek naar, omdat dit zo opgenomen is in de kadernota. Dus ik zou daar wel graag een antwoord op willen. Wellicht niet nu, anders dan later, voorzitter.
Oké, dank. Ja. Ja, hij wil, meneer Rijmen, ik wil later een antwoord, dus niet nu. Dus dan ga ik even aan de andere.
Het liefst nu, maar ik begrijp dat dat misschien niet kan, dus dan geef ik het de wethouder graag mee.
Nou, ik begreep dat er ook ruimte was als ik een vraag niet direct wist om daar even later op terug te komen. Dus misschien heb ik later in de vraag wel een antwoord.
Ja. Ja. Je moet stop de tijd zeggen, toch? Is het dan stop de tijd?
Ja,
en
stop
doet u dat,
tijd.
Ja, dan spelen we 2 voor 12. Nee, maar dat is prima. Als u inderdaad in deze uitzending, zou ik haar zeggen, een antwoord hebt, dan is dat uiteraard fijn voor meneer Rijmerink. Is er een andere partij die op dit onderwerp een aanvullende vraag heeft? Mevrouw Koloos, die heeft het woord interruptie. Betekent dat dat u een aanvullende vraag heeft, meneer Koloos?
Nou, mevrouw. Mevrouw Koloos, hè, ben ik.
Zeker.
Ja, dat vond ik niet.
Stelt u uw vraag maar aan, aan mevrouw Walters.
Ik hoorde wethouder net zeggen, het aantal ouderen vanaf 75 jaar en ouder. Dat is natuurlijk een ding wat we zeker weten, want er zijn 48.000 hoogbejaarden bijgekomen door de babyboom. Dus weet wethouder.
Mevrouw Koloos, dit is een andere vraag dan over het onderwerp van meneer Rijmerink. Dus u mag hem straks stellen, dat is prima. Alleen dan gaan we eerst eventjes. Ik wil eerst even vragen of er een andere partij is die een. Mevrouw Verwij heeft een aanvullende vraag op het onderwerp van meneer Rijmerink.
Ja, voorzitter, dank u wel. Als we het erover eens zijn dat het onderwerp de financiën zijn. Dat is namelijk de
volgende. Dat klopt.
Dat klopt, hè? Ja, precies. De wethouder zegt dat. Er veel uitgaven voorzien worden. Meneer Rijmerink heeft daar zorgen over. Dat was mijn inleiding. Maar bijvoorbeeld in het jeugdzorg en de WMO hebben we onlangs een raadsinformatiebrief gehad, waarin wordt gezegd, goh, de samenwerkingsafspraken worden voortgezet en dan gaan de portefeuillehouders besluiten. Terwijl in de kadernota staat dat wij nog maatregelen voorgelegd krijgen. Maar over die samenwerkingsafspraken die dus in portefeuillehouders overleg gemaakt zijn, krijgen wij geen zeggenschap. We krijgen dat ter informatie. Dus hoe ruimt de wethouder dat met de belofte in de kadernota dat wij eerst nog mogen praten over kaders en financiën als dat in de regio anders besloten is?
Het gaat over twee dingen volgens mij in uw vraag. Het ene is naar een financieel gezond domein op koers. Dat hebben we behandeld. Dat komt terug in de regio en dat komt na de zomer hier ook terug in de raad. Dat heb ik u toegezegd en dat gaat ook gebeuren. Het andere is de samenwerkingsafspraken in de regio. Daar hebben we nu overleg over. We zien dat we updaten wat we nu aan afspraken hebben. We leggen bij elkaar wat er nu loopt. Dat leidt niet tot een nieuw beleid. Dat is een update van de afspraken. Dat sluit aan bij de norm voor opdrachtgeverschap die we verplicht zijn in te vullen. Daarmee brengen we het op orde. Het is niet een beleidsstuk. Daarom loopt dat anders.
Oké, dank u wel. Heeft iemand nog een aanvullende vraag? Misschien, mevrouw Verwij, hebt u nog een aanvullende vraag op uw vraag?
Ja, is een interruptie. De wethouder.
Nee, dat is een aanvullende. Ik val u even in de reden. Dat een interruptie, als u het zo noemt, als dat dan een aanvullende vraag is. En niet uiteraard. In heel betoog, dan is dat uiteraard toegestaan.
Ja. Ik wil graag dat de wethouder uitlegt hoe het nou kan dat er geen kaders zijn. Althans, er liggen vaststaande kaders. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat wij bij de kadernota andere afspraken maken en beleid veranderen, waardoor de samenwerkingsafspraken ook moeten veranderen. Hoe gaat de wethouder ons nou de gelegenheid stellen om die samenwerkingsafspraken waarvan u zegt, ja, het is allemaal echt heel makkelijk, om dat bij ons te krijgen en dat we er echt iets over kunnen zeggen. Want wie weet veranderen wij vandaag met de kadernota het beleid in rondom jeugdzorg en WMO wel. En dan moet u toch anders die samenwerkingsafspraken in.
U gaat hier over het beleid. Als u hier de kaders aanpast, dan neem ik dat mee naar de regio en dan zijn dat mijn kaders die ik daarin breng. Het werkt niet andersom. Ik volg u volkomen. Hier zijn de kaders en daar maak ik alleen afspraken op basis van die kaders.
Dank u wel. Dan ga ik nu naar mevrouw Koolhoos. Die heeft een aanvullende vraag.
Ja, de aanvullende vraag komt toch overeen met wat ik net wilde starten. Dus ik zal het nu wat korter.
Dan mijn excuses daarvoor. Dan heb ik u iets te snel afgekapt.
Ja, nogal ja. Het ging over ouderen, dus ik snap dat u het te langzaam vond gaan. Kijk, het gaat erom dat de wethouder nam mee in haar antwoord over aantal ouderen vanaf 75 wordt meer. Nou, dat wordt ook meer. Dat is gewoon in heel Nederland. En de vraag is, dat we gezien het gegeven dat die groep steeds groter wordt en het aantal jongeren wat deel zal uitmaken van de jeugdzorg, omdat er ook steeds meer psychische problemen zijn, ook naar aanleiding van de coronacrisis, dan weten we al, nu al op voorhand, dat we veel meer kosten gaan krijgen. Dus mijn vraag aan de wethouder is, op welke manier dat wordt meegenomen en hoe we dat gaan ramen, want dat het hoger zal worden, dat weten we. Dus hoe ziet de wethouder dat voor het komende jaar?
Het zijn twee verschillende dingen. Je kan zeggen, het aantal kinderen dat we in Hilversum hebben groeit en het aantal 75-plussers, dat zijn de meeste kostenposten, die groeien ook. Dat kan je uitrekenen en daar komen we bij de begroting op terug. Dat is net zoiets als inflatie, dan moet je even kijken wat groeit het in aantal. Dat kan je rekenen. Als je er even vanuit gaat dat elke 75-plusser ongeveer evenveel kost. Het andere onderdeel is, ja, wat gebeurt er door corona en wat is daarvan het effect? Dat de effecten van de uitgaven monitoren we per maand. En dat betekent ook dat we vlak voor de begroting nog een keer kijken, zien we daar nou een stijging? Of is dat effect, ja, denken we wel dat het komt, maar komt het nog steeds niet? Dus die twee effecten bekijken we opnieuw als we bij u met de begroting komen.
Dank u wel. Dan heeft meneer Rijmerink nog een aanvullende vraag.
Ja, voorzitter, mevrouw Verwij sprak over het regionale actieprogramma naar een financieel gezond sociaal domein. Daar had ik nog een vraag over. Ik weet niet of dat nu dan het moment is om die te stellen. Ik had die eigenlijk apart opgenomen. Toch wil ik hem graag aan wethouder Walters voorleggen. En dat is eigenlijk, wethouder, zou u met ons kunnen delen hoe het staat met de verkenning van de maatregelen die daar in het actieprogramma zijn opgenomen. Ik neem aan dat het actieprogramma inmiddels door alle raden is aangenomen. En waar staan we nu in het proces met de verdere verkenning van die maatregelen?
In de regio is men samen met de beleidsambtenaren van de verschillende gemeenten alle zienswijzen op elkaar aan het leggen. En daar dus een volgend voorstel aan het maken wat we nu precies gaan doen. En ook een deel verder in de uitvoering denken. Hoe doen we dat dan? En dat komt eerst nog in het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein. Daar hebben we het nog niet besproken. Dus daar staan we. En na de zomer komt het naar u.
Dank u wel. Wie heeft nog een aanvullende vraag over de financiën van het sociaal domein? En dat moeten we misschien dat onderwerp niet al te krap nemen. De beperking is dat het gaat over de financiën van het sociaal domein, maar... De inhoud, wie heeft een vraag? Dan kunnen we dan beoordelen of die past. Mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, dank. Dit is echt niet mijn favoriete onderwerp, die financiën op sociaal domein, maar het is zo belangrijk. De volgende vraag. De wethouder en het college ziet, we zetten in op mogelijkheden tot kostenbeheersing op beleid en uitvoering van de jeugdzorg en WMO. Ik heb er twee gevonden. Dat is namelijk de 3% taakstelling overall, die hier in deze kadernota gerommeld staat. De tweede is substitutie, namelijk bij het minder indicaties uitgeven bij de begeleiding in de wijk. Wat doet de wethouder nog meer aan kostenbeheersing? Wat wordt er ingezet?
Nou, wat er wordt ingezet is naar een financieel gezond sociaal domein. Daar hebben we het over gehad. Dat zijn de maatregelen die we doen voor kostenbeheersing. Wat we verder doen staat of in de visie en agenda jeugd of in de agenda WMO welzijn. Dus u kent wat wij doen. En daar bedoel ik bijvoorbeeld mee, visie jeugd gaat in over praktijkondersteuners jeugd neerzetten. Dat geeft ook een gunstig effect op het aantal beschikkingen. Daar hou ik u ook van op de hoogte. Begeleiding in de wijk noemt u al. We doen ook onderwijs-zorgarrangementen. Ook dat staat genoemd in die documenten. U weet welke zaken ik op inzet voor kostenbeheersing.
Ik hoor de wethouder niet meer.
Ik was klaar.
Oh. Dank u wel. Wie heeft nog een aanvullende vraag op de financiën van het sociaal domein?
Voorzitter.
Mevrouw Verwij nog en dan meneer Van Rode. U bent samen een goed stel.
Dank u
wel. Mevrouw Verwij, u bent.
We zijn voor elkaar geworden. Voorzitter, dank. Wethouder, ik vind dit wel een beetje makkelijk, hè? Dat u verwijst naar bijvoorbeeld de jeugdzorg, waarin u samenwerkingsafspraken maakt die wij later pas krijgen. Wij stellen hier de kadernota vast. U zegt, we zetten in op mogelijkheden tot kostenbeheersing op beleid en uitvoering jeugdzorg en WMO.
Mevrouw, wilt u tot uw vraag komen? Want uw inleiding is een betoog die past in de oordeelsvormende fase. Dus probeert u... het is lastig, ik weet best dat het heel erg lastig is, vooral als het over het sociaal domein gaat. Maar probeert u kernachtig uw vraag te stellen, uw beeldvormende vraag te stellen aan mevrouw Walters. Dat was dan een betoogje van mij.
Bijna aan het einde van mijn zin. Wethouder, ik wil dat u hier vandaag noemt welke mogelijkheden en welke maatregelen u inzet, concreet inzet, die ik hier in de kadernota kan lezen. En niet verwijzen naar andere stukken. Er staat in de 3% verbonden partijenregeling, die gaan we doorzetten. Dat hebben we nooit in deze raad besloten. Substitutie hebben we in deze raad afgewezen. Welke concrete maatregelen gaat u concreet inzetten? En niet alleen naar stukken verwijzen. Gewoon even boter bij de vis. Er staat in dit document...
Dank u wel, mevrouw Verlaij. Ik hoor een bevel en een vraag. Dus ja. Mevrouw Walters, misschien kunt u uit het bevel ook een vraag distilleren.
Ja, zo is dat. Die 3% voorgenomen taakstelling die we op de verbonden partijen hebben aangegeven, die ziet u ook in alle stukken rond de verbonden partijen. Dat heeft verder niks met WMO of jeugd te maken, want daar zijn geen verbonden partijen bij. Wat zit er verder in de kadernota wat u misschien, waarvan u denkt van nou weet ik dat nou wel? Dat staat inderdaad beschreven dat we bij begeleiding in de wijk zeggen, waar hadden we 380.000 per jaar voor, dat zakt naar 170.000. En wat we daarvoor zeggen, want zo hebben we het eerder opgenomen, is dat we wel die 380.000 euro nodig hebben. Dus dat we dat verschil goed maken doordat we minder beschikkingen verwachten door begeleiding in de wijk. Dus dat is de enige waarvan ik denk, nou dan zal ik die nog even goed benoemen. Maar de rest staat allemaal in naar een financieel gezond domein. En ja, geen bijzondere toevoegingen nu.
Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Van Rode.
Ja, dank u wel. Ja, die 3% regeling die kwam net langs. Dus de 3% lagere bijdrage die we vragen. Gemeentelijke bijdrage die we vragen. En ik, het is mij nog totaal niet duidelijk hoe die afspraak of dat... hoe dat tot stand is gekomen. Dus ik zou graag willen weten of de wethouder dat kan uitleggen. En of we daar, of er überhaupt nog een bepaald beslismoment voor ons ergens opkomt daarover. Dat is maar het is wel een duidelijke vraag, denk ik.
Ja hoor, dat is een hele duidelijke vraag. We hebben ook met de verschillende gemeentes overlegd. Wij zitten natuurlijk samen bij veel verbonden partijen. De wethouders financiën hebben ook altijd een overleg met verbonden partijen. Hoe staan ze ervoor? Wat zijn de vooruitzichten voor de komende tijd? Als wethouders financiën hebben we een voorstel gedaan aan de colleges. Om te zeggen, laten we kijken of we bij elke verbonden partij kunnen zeggen. Wel loonindexering, geen prijs indexeren en waar mogelijk 3% besparen. Waarom? Omdat we dan één lijn hebben om ook met de verbonden partijen te praten. Zo hebben we het ook aangepakt. En bij een deel van de verbonden partijen is dat gelukt. Bij een deel is dat niet passend. Dat hebben we afgewogen. Uiteindelijk stelt u daar geen kader over vast. U krijgt van de verbonden partijen elk per stuk hun begroting en hun inzet op wat zij kunnen bijdragen aan de moeilijke financiële situatie van de gemeente. En daar neemt u een beslissing over. Dit is de afstemmingen die er tussen gemeentes heeft plaatsgenomen. Maar het is, ja, dus per partij beslist u daarover of u dat passend vindt of niet.
Maar het zijn wel kaderstellers.
Dank u. Meneer Van Rode, hebt u een aanvullende vraag?
Ja, want ik wou zeggen, het is wel een soort van kaderstelling. Dus ik vroeg me af of er niet overwogen is, überhaupt niet, om dat nog in ieder geval met de raad, aan de raad voor te leggen als idee.
Het is geen kaderstelling in de zin dat het hard afgedwongen is en zo is het kader en niet anders. We moeten nu eenmaal tussen gemeenten overleg voeren over hoe gaan wij het gesprek aan met verbonden partijen. U weet dat de financiële situatie van veel gemeenten in het Gooi best zorgelijk is. Dus is het logisch dat wij een gesprek hebben over hoe steken we dan samen in het gesprek met verbonden partijen. Het is geen kader. U krijgt het per stuk voorgelegd en u kunt kiezen of u wel of niet instemt met die begroting en de bezuinigingen die daar wel of niet in staan.
Dank u wel. Ik heb nog een heel rijtje aanvullende vragen. Dus ik wil nu eerst even...
Een heel kort ja-nee vraag. Moet ik het dan zo zien dat u het ziet als een soort onderhandelingsstrategie?
Ja, zo zou je dat kunnen zien, ja.
Oké, dank u wel. En dan ga ik nu naar meneer Streutke.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb even een dilemma, want ik wil eigenlijk een vraag stellen over iets wat niet in de kadernota staat. Is dat ook beeldvormend?
Ik zou zeggen, probeert u maar.
Nou ja, wij lezen te weinig terug over het gebied, zeg maar de extra focus op het gebied van zorg naar welzijn. En we missen dus eigenlijk een aantal uitgangspunten in de kadernota. Men vragen de wethouders dan ook van waarom lezen we dat niet en wat kunt u daarover melden in deze kadernota?
Ja, de kadernota is niet een document om de stand van zaken van allerlei zaken op te nemen. Dus daarom leest u daar niet zo bijzonder veel over misschien. Maar dat loopt natuurlijk wel. Het versterken van de sociale basis, het opbouwwerk, het maatschappelijk werk, de verenigingen koppelen, vrijwilligerscentrale aanjagen. Dat is op andere momenten, leest u daar veel op en ook in de communicatie. Maar wij hebben de visiedocumenten met u vastgesteld, ook de agenda WMO Welzijn. En die zijn we nu aan het uitvoeren. Dus ik heb hier geen nieuw beleid te melden. Ik ben hard bezig met het uitvoeren van de dingen die wij hebben afgesproken.
Oké, dank u wel. Dan ga ik nu naar meneer Jasma, die heeft een aanvullende vraag.
We waren volgens mij intussen aardig off topic geraakt, want we hadden het over financiën sociaal domein. En die 3% die er genoemd werd, die staat volgens mij op een ander onderwerp. Ik ga dus even terug naar financiën sociaal domein. Het gaat om een heel praktisch dingetje, begeleiding in de wijk. U vraagt wat extra geld om die begeleiding op het huidige niveau voor te zetten. En dan stelt u, ja, dat verdienen we terug door minder indicaties. Heeft u een beeld van het aantal indicaties dat u denkt minder te kunnen verlenen? Of heeft u gewoon het alleen maar financieel begroot? Zo van, wat we extra uitgeven zullen we wel weer terugverdienen. En vraag 2 is dan, hoe gaat u dat dan volgen?
Nou, wij volgen dat al door en we houden u ongeveer 1 keer per half jaar op de hoogte van hoe dat loopt. En ook proberen we dat financieel te maken. Dat is best lastig, want je kan niet precies aanwijzen welke beschikking voorkomen is. Hè, die heb je niet namelijk. Dus dat blijft een inschatting. Op basis van het nu 1,5 jaar doen en het nu ook uitgebreid hebben naar heel Hilversum, lijkt ons dat stukje wat we dus niet extra dekken, ons een goede inschatting van wat we kunnen besparen. Dat volgen we, blijven we volgen, informeren we u ook. Als het zo is dat het toch anders uitpakt, dan kom ik bij u terug. Maar op grond van wat ik u allemaal verteld heb, denken wij dat dit een goede inschatting is.
Oké, dank u wel. Ook voor de attentheid van meneer Jasma. We zijn dus bezig met de financiën van het sociaal domein. En daar mogen aanvullende vragen over worden gesteld. En dan mevrouw Verwij komt er nog even weer tussendoor. U hebt nog een aanvullende vraag, mevrouw Verwij?
Ja, voorzitter. Niet even tussendoor, maar gewoon een zeer belangrijke vraag. In aanhakend op meneer Jasma. De wethouder kan niet goed aangeven om hoeveel aantallen het gaat. We hebben eerder substitutiebeleid gehad, dat is dit ook. Daar is deze raad eigenlijk helemaal geen voorstander van. Nu doet u dat toch. Bent u niet bang dat u, net zoals vorige keer, eigenlijk een misvatting maakt? Want toen is het niet goed gelukt, toen pakte dat niet zo goed uit. En nu denkt u dat het wel goed uitpakt, maar u kunt dat niet zo goed onderbouwen. Wilt u nog eens proberen uit te leggen waarom het wel zou gaan lukken?
Mevrouw Verwij, even voordat mevrouw Walters antwoord geeft. Ik begrijp dat het heel moeilijk is om niet gewoon uw mening en het betoog te houden. En dat geldt voor ons allemaal. En toch wil ik u nogmaals verzoeken om uw vragen clean te stellen. Mevrouw Walters.
Het grote verschil is dat toen we de eerste keer de substitutie hadden, we het meteen over een mega groot bedrag deden. Ik geloof in de orde van 1 miljoen. En we eigenlijk nog weinig uitvoeringservaring hadden. Dat heb ik toen teruggedraaid en ik zeg, we gaan het eerst uitproberen. Dan weten we wat we kunnen en dan kunnen we schatten. We zijn nu 1,5 jaar bezig. We zien dat de besparing niet zozeer zit per se in aantallen beschikkingen. Maar wel om in kortere trajecten. Dus niet voor iedereen neem je meteen een traject van 1,5 jaar of 1 jaar. En dus sneller hulp verlenen, dichtbij in de wijk, korter bovenop, levert ook op dat het ook kortere trajecten zijn. Dat maakt de inzet flexibeler en daarmee goedkoper. Daarvan hou ik u elk half jaar op de hoogte. En mijn beeld is dat daarom deze kleine stukje substitutie nu wel realistisch is.
Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Redmeijer en daarna naar mevrouw Kalk.
Voorzitter, dank u wel. Ik zit een beetje met een klein dilemma, want het gaat over financiën op sociaal domein, maar die hebben wel een relatie met corona. En ik wilde nog even meneer Jaasma danken voor het weghalen van de helft van mijn vraag. Mag ik mijn vraag, ook al heeft die ook een relatie met corona, toch stellen?
En heeft die ook met financiën van het sociaal domein te maken?
Ja.
Dan stel hem dan maar. En als het helemaal de verkeerde kant op gaat, dan breng ik u vanzelf alweer op het rechte pad.
Nou, daar dank ik u alvast voor. In de kadernota staat aangegeven op pagina's 5, 6 en 7. Wat de aandachtspunten zijn voor de doorkijkeffecten. En mijn vraag daarover is, gezien het sterk gestegen gevoel van eenzaamheid, niet alleen onder ouderen, maar ook onder jongeren, en de schuldenproblematiek onder specifieke groepen, zoals minima ZZP'ers, die is daar niet benoemd. En mijn vraag aan de wethouder is, verdiende dat geen apart kopje? Of, en waarom dan niet? En wat was uw reden daarvoor?
We hebben veel corona-effecten beschreven, dus wel dit soort zaken die u noemt. We hebben ze nog niet financieel gemaakt, omdat dit ook moeilijk in te schatten is. Hè. Dat zijn de open einde regelingen die wij ook gewoon monitoren en waar we ook in het herstelprogramma voor corona op terugkomen. Dus hoe zien we de effecten van corona en moeten we extra acties uitzetten en moet daar geld vanuit de reserve corona bij en hoe loopt dat? Dus dat onderdeel wordt financieel meer daar thuis.
Oké, dank u wel. Nog een aanvullende vraag, mevrouw Redmeijer?
Nee hoor, dank u wel. Dit was duidelijk.
Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Kalk. En daar, ik heb ook nog mevrouw Remmer staan. Mevrouw Kalk.
Dank u wel. En ik wil graag even weer een vraag terug. Die ging over substitutie en daar wil ik bij aansluiten. En u weet, dat is een hobby van mij. Wethouder, substitutie is eigenlijk niet anders dan dat je denkt dat je geld zou willen uitgeven, maar dat ga je niet doen en dan noem je dat een besparing. Als we daarmee ophouden, wordt het allemaal een stuk eenvoudiger en hebben we het gewoon over de reële bedragen, kunnen we dat ook reëel begroten. Het is gewoon, en nu heeft een andere manier van werken geïntroduceerd. Bent u het met mij eens dat dat gewoon veel eenvoudiger zou zijn en ook veel...
Mevrouw Kalk, zodra wij de vraag horen van bent u het met me eens, dan zit u in de oordelende modus. Dus ik wil u vragen.
Dan herstel ik mijn vraag. Dan vraag ik wethouder. De omschrijving zoals ik dat geef, denkt u ook niet dat dat bijdraagt aan een heldere beeldvorming over de bedragen die genoemd worden?
Ik begrijp, mevrouw Kalk, dat als je echt een hobby hebt, dat het wel heel moeilijk is om daarin neutraal te zijn. Maar goed, we zijn allemaal aan het leren en mevrouw Walters die weet er vast wel raad mee.
Nou, ik denk dat je het vooral helder moet opschrijven. En dat doen we wel. We geven aan, we hebben die 380.000 euro nodig. Die neem ik ook gewoon in de begroting op straks. En dat betekent dat er dus een besparing is die ik ook verwacht en dat blijven we volgen. Net zo goed als er ook wel andere besparingen worden afgesproken, zolang je ze maar zichtbaar houdt.
Maar het punt is dat mevrouw Walters, als je dat de besparing op basis van aannames wordt gedaan en niet op basis van reële cijfers.
Nou ja, dat ben ik dus nou niet met u eens, want ik heb wel degelijk meer ervaring en een besparing zal je voor volgend jaar toch moeten inschatten. Is de inschatting reëel? Ja, ik denk dat die inschatting reëel is en daar gaat het om.
Mevrouw Kalk, hebt u nog echt een aanvullende vraag, want voordat we het weten belanden we in een discussie.
Nee, en dat mag niet van u. Dus ik kan alleen maar constateren dat we het niet met elkaar eens zijn.
Nee, maar dat mag u straks doen. Dat, is, mag u wel denken hoor. Wij denken ook van alles. Maar goed, dank u wel. Het sociaal domein is gewoon heel erg lastig, want daar hebben we gewoon allemaal een hele strakke mening over. Maar ik ga toch, als u het met u goed vinden, naar mevrouw Rennes. Die heeft nog een aanvullende vraag over de financiën van het sociaal domein.
Ja, dank u wel, voorzitter. U leidt het in alsof ik een heel moeilijke vraag ga stellen. Maar ik heb geen vraag over het sociaal domein. En wat mij betreft gaan we over naar een ander onderwerp.
Oké, dank u wel. Is er nog een dringende aanvullende vraag over de financiën van het sociaal domein? Dan gaan we naar de volgende fractie voor een andere vraag aan mevrouw Walters. En dat is Groen. Sla ik de VVD nou over? Nee, de VVD heb ik gehad aan meneer Rijmering. GroenLinks, dan bent u weer mevrouw Remmers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou het graag met u willen hebben, wethouder, over die 3%. Met name bij de GRD en de GGD. U zegt, u vraagt hun eigenlijk om een inspanningsverplichting om die 3% te realiseren. Maar als ik dan inzoom op de GRD, dan weten we dat u het afgelopen jaar enorm veel extra gewerkt heeft. Ik denk dat we allemaal de beelden kennen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de GGD. Dus de vraag is, als zij 3% lage bijdrage moeten realiseren, wat zijn dan de risico's voor zowel de GGD als de GHD? En zou het ook zo kunnen zijn dat zowel de GHD als de GGD extra corona-uitvoeringsbudgetten krijgen? Want we weten echt allemaal dat deze dames en heren ongelooflijk hard hebben gewerkt de afgelopen periode.
U krijgt binnenkort ook de begroting van de regio en daar kunt u ook uw zienswijze op geven. Dan ziet u ook dat de 3% niet is gegaan over de GAD. Heeft ook niet zo bar veel zin vanuit financiële positie gemeente bedacht. Want dat leidt alleen tot een lagere afvalstoffenheffing. Dat levert ons voor de begroting niet zoveel op. Dus beide kanten op. De GAD heeft behoorlijke kosten. Kan moeilijk daarop bezuinigen, dat is ook zo, maar het levert ook niet zo bar veel op voor de begroting. Dus u zult zien dat die daarvan apart is. Het gaat ook niet over de GGD. Waar het wel over gaat, ziet u in die regiobegroting waar u uw zienswijze over kunt geven.
Hebt u een aanvullende vraag over uw eigen vraag, mevrouw Rennes?
Nou ja, als u dan zegt dat het niet over de GGD en de GHD gaat, waarover gaat het dan precies wel? Dan kunnen we daar een beetje op inzoomen als we zo meteen die zienswijze zien.
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat een beetje te ver voert voor hier. Want dat is een heel apart stuk met allemaal onderdelen hoe ze bij de regio voorstellen om dat in te vullen. Dus dat vind ik een beetje lastig.
Hebt u desondanks, mevrouw Remmers, want ik zit even naar uw gezicht te kijken, ja, dan heb ik het vermoeden dat u nog een aanvullende vraag hebt.
Nou ja, u vindt het lastig, maar dan vind ik het ook lastig, want op pagina 16, ja 16 is het, zegt u dat aan de regio is gevraagd toch die 3% te realiseren. Over de GRD gaat het niet, over de GGD gaat het niet. Dus het gaat alleen over de veiligheidsregio, moet ik het dan zo begrijpen?
Nee, de regio heeft heel veel verschillende onderdelen. Dus daarom is het een heel apart voorstel. Dat gaat u ook in de commissie bespreken de komende keer. Dus ik denk dat u tussen deze commissievergadering en de raadsvergadering van de kadernota, heeft u daar wel een beeld van.
Oké, lukt het om het uit te stellen, mevrouw Remmers, uw antwoord op uw vraag?
Ik stel het even uit.
Ja. Goed, dan ga ik naar meneer Jaarsma, die heeft nog een aanvulling.
Ja, dit onderwerp was natuurlijk ook al door de heer Van Rode aangebracht, maar u schrijft een brief die wij in november aan verbonden partijen, die wij dan toevallig bij de zienswijze over de GNR, een van de partijen waar dus die 3% ook over gaat, mevrouw Remmers, te zien krijgen. Waarin u, ik lees het dan maar even zo, de verbonden partijen sommeert om met begrotingen te komen die 3% lager zijn en ook niet aan prijsindexatie te doen. En overigens ook geen nieuw beleid dat geld kost te ontwikkelen. Volgens mij is dit kaderstelling en is dit de bevoegdheid van de Raad. Bent u dat met mij van mening of heeft u een bijzondere reden waarom u zulke hoge kortingen wil opleggen aan verbonden partijen? Het tweede punt, is het niet zo dat heel vaak partners zijn in de uitvoering van essentiële overheidstaken? En dat we, wanneer het de nood aan de man is, we graag in goed gesprek gaan hoe we met z'n allen de kosten kunnen gaan besparen. En zou dat niet een veel betere weg zijn om bijvoorbeeld noodzakelijke bezuinigingen te realiseren, ook in het licht van de opdracht die verbonden partijen hebben?
Mevrouw Walters, dat zit, u hoort wel allerlei oordelen van meneer Jaarsma, maar misschien kunt u daar concrete antwoorden bij bedenken, zonder dat u zich laat verleiden tot een oordeel.
Ik heb het gevoel dat ik in herhaling val, want het is eerder een onderhandelingsstrategie, zoals meneer Streutker zegt, dan nu een hard kader. Zo zult u zien dat voor de veiligheidsregio we echt ook in gesprek zijn geweest en daar voldoende is aangetoond dat er net de afgelopen jaren al behoorlijk ingedikt is. En dat we ook zeggen, nou bij die club is die 3% ook niet realistisch. Dus u moet dat zien als afstemmingsoverleg. Als we dat niet zouden doen, dan zou er van elke gemeente een totaal andere richting komen met zienswijze van 7 gemeenten op hun bureau waar ze ook niks mee konden. Dus enige coördinatie over hoe gaan we nu toch ook een bijdrage vragen van de verbonden partijen in deze moeilijke tijden, is iets wat de colleges samen met de wethouders financiën op zich genomen hebben om die afstemming te organiseren. Dat is niet een kader, dat is een onderhandeling, een afstemming over ja, welke bijdrage kunnen die partijen leveren aan de situatie van de gemeenten, waar ze ook alle begrip voor hebben. Dus dat gesprek is gevoerd en uiteindelijk is de zienswijze op de begroting van deze clubs, dat is het kader wat u stelt. Als u zegt dit is te fors of er moet geld bij of er moet harder bezuinigd worden, dan zet u dat in de zienswijze.
Ik stel voor dat we beeldvormend de 3% afronden en dat we naar een andere fractie gaan voor de volgende vraag aan mevrouw Walters en dat is het CDA.
Ja, voorzitter, dankjewel. Heel ander onderwerp. Pagina 4, structureel sluitende begroting. Als we het dan toch over belangrijke kaders hebben, dan is dat er wel één, denk ik. Dat schrijft u ook, dat het doel is. Nou is er ons dat afgelopen 5 jaar niet gelukt. En dan is mijn vraag aan u, wat maakt in deze kaderbrief dan de situatie anders, dat we dat nu dan wel gaan bereiken? Met andere woorden, wat ziet u daar dan bij concreet voor u? Dat was de vraag, voorzitter. Kort en krachtig.
Ja. Wat ik ten eerste voor me zie is dat we op dit moment al een bijna helemaal meerjarig sluitende begroting hebben die we in deze kadernota voorleggen. Alleen nog een 5 ton tekort in 2022 en de rest overschotten. Ik denk, gaan we lekker goed. Er staat ook een overzicht in van het verschil tussen incidenteel en structureel kosten. Ook dat ziet er goed uit. Dus ik denk dat we hiermee een goed plaatje neerleggen. En nu is het goed monitoren en goed alle effecten doorrekenen om dit ook zo te houden richting de begroting.
Oké, dankjewel. Meneer Kosma, hebt u een aanvullende vraag op uw eigen vraag?
Ja, zo is de procedure toch. Aanvullende vraag dus. Waar ik op doelde, wethouder, is dat we de afgelopen 5 jaar met incidentele baten structurele last hebben gedekt. En dat is natuurlijk geen situatie die je lang moet volhouden, want dan holde je de boel uiteindelijk wel uit. Hebben we dat risico komende jaren ook nog steeds? Of gaat u ook werken aan echt structurele dekking?
U ziet daarvan het overzicht op bladzijde 37. En daar ziet u dat voor 2022 er nog een klein structureel tekortje is van 148.000 en de rest kent structurele overschotten. Dus ik hou u goed op de hoogte waar we staan.
Ondertussen heb ik even op de klok gekeken en het is een paar minuten over vijf. Dus misschien wilt u daar even rekening mee houden. Nou is het wel zo dat het zwaartepunt inderdaad bij mevrouw Walters zal liggen. Maar we hebben nog krap een uur. Meneer Slingeland heeft een aanvullende vraag op het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het gaat inderdaad over een aspect van die structureel sluitende begroting. Namelijk de inkomsten. In dit geval specifiek de WOZ. Op diezelfde pagina 4 schrijft u dat u probeert te dekken op basis van het inflatiepercentage van 1,2%. Maar u sluit niet uit dat eventuele verhogingen van de woonlasten boven dat percentage mogelijk zijn. Onder welk scenario is dat?
Nou, de woonlastenberekening is altijd een heel ingewikkelde berekening. Het is rioollasten, OZB en afvalstoffen bij elkaar. Hè. Zo hebben wij de woonlasten gedefinieerd. U zult aan de begroting van de regio zien dat de GAD-kosten toch behoorlijk stijgen. En ik ook nog moet kijken hoeveel ik nog in de reserve afvalstoffenheffing en rioolheffing heb zitten. Dus dat is het plaatje waarmee ik hem probeer sluitend te krijgen. En dat is een nieuwe afweging mocht dat niet meteen passen. Maar de intentie is om op die 1,5% uit te komen.
Dank u wel. Een aanvullende vraag van mevrouw Koloos.
Ik had precies hetzelfde punt, want de WOZ had ons altijd zeer aan het hart, maar dat is dus beantwoord. Ik vond het wel een beetje
onduidelijk.
En mag ik dan nu ook nog ingaan inhoudelijk op ICT of liever later?
Dat is bij ons dat is een andere vraag en daarvoor krijgt u straks alle gelegenheid.
Ja, het heeft wel met de begroting te maken, maar...
Ja, maar het is een ander soort vraag. Ja. Dus, maar dat houden we bij u, dat komt goed. Meneer Vogel heeft een aanvullende vraag op dit onderwerp.
Ja, dank voorzitter. Dat gaat toch ook even over die woonlasten. Want ik begrijp uw antwoord wel, maar ik, volgens mij staat er eigenlijk dat in uiterste gevallen er toch een verhoging van woonlasten kan worden doorgevoerd. En voor mij was de vraag, een relevante vraag denk ik voor ieder, wat is in uw scenario een uiterst geval? We hebben net gekeken naar het meerjarenperspectief met betrekking tot de structurele dekking. Maar wanneer is het voor het college een uiterst geval dat je toch grijpt naar het middel om de woonlasten te verhogen?
Dat hebben we niet zo hard gedefinieerd. Maar je kijkt natuurlijk wel naar, is er een groot tekort nog steeds in 2022? En wat is groot hebben we nog niet gedefinieerd. Dus dat is een afweging. Maar een uiterst geval is een uiterst geval. Dus daar moeten we gewoon in het college over doorpraten. Het is niet de intentie om de woonlasten te verhogen. Dat vindt u belangrijk en ik ook.
Dank u wel. Dan zie ik geen aanvullende vraag meer. Dan ga ik naar Hilversums Belang en meneer Blok.
Ja, het noodlot heeft toegeslagen. De vraag die mijn zeer gewaardeerde vriend Vogel net heeft gesteld, die had ik willen stellen natuurlijk. Hè. Dat is ook een beetje een lijn, dat is het uiterste geval. Antwoord hebben we gehad. Ik had een vraag over de arbitrage die is beantwoord. Soevereiniteit is beantwoord en sluiting begroting is beantwoord. Dus korter kan het niet. Het doet me verdriet, maar ik heb verder geen vraag. Dank u wel.
Dat is heel fijn. Dan ga ik naar de ChristenUnie, meneer Pelsma. Ook vragen aan mevrouw Walters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zie dat er in de nachttrein, dat er met Java de Nachtjavertrein een overeenkomst is gesloten met de Nederlandse Spoorwegen. Er staat een bedrag eraan van €237.000 per jaar. Ik heb er eigenlijk twee vragen over. Kunnen wij nog van die overeenkomst af? Of juist niet? En wanneer is deze overeenkomst succesvol? Dank u wel.
Ik denk dat dat een vraag is voor wethouder Wolters en die komt straks, toch?
Ja. En dat is misschien even een tip ook voor de andere wethouders. Het is soms lastig om te weten voor welke wethouder een financiële vraag nou echt is. En dan is het inderdaad heel goed zoals u dat doet, mevrouw Walters, van hou hem even bij je en stel hem straks aan die en die wethouder. Dat is een dank u wel voor deze aanvulling. Dat had ik aan het begin ook willen zeggen.
Dan, dat geeft... Ik heb dan nog wel een vraag, kan ik die nog stellen, voorzitter?
Ja, dat doen we gewoon. Een financiële vraag aan mevrouw Holtes, hè?
Ja, excuus voor mijn verwarring. Ik zit op mijn briefje te kijken. Maar ik had even een vraag voor mevrouw Walters. U geeft aan dat het tenminste dat u op verschillende manieren geld wil vinden vanuit medeoverheden. En van welke medeoverheden verwacht u de komende periode daadwerkelijk een bijdrage? Pagina 4.
Ja, dan gaat het over de verbonden partijen. We zijn in gesprek met de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Nou, daar zijn we eigenlijk maar een kleine deelnemer, dus daar schiet nog niet zo erg op met een bijdrage. Dat is een ander aspect, zo groot zijn we daar nou ook weer niet. De regio Gooi en Vechtstreek krijgt u dus voorgelegd. De veiligheidsregio krijgt u voorgelegd. En het GNR kent u. Dus dat zijn de vier waar wij dan aan denken.
Hebt u nog een aanvullende vraag op uw eigen vraag, meneer Pelsma? Ik hoor niks, dus dan ga ik verder. Ik zie ook geen aanvullende vragen op dit onderwerp.
Ja, voorzitter, verstaan we eigenlijk niet?
Ja? Okay. Ja, ik versta u nu.
Er staat het financieren. Ik dacht altijd, het financieren wordt gezien als het bijdrage leveren. Maar u ziet financieren ook vanuit onze kant. Zo moet ik hem dus lezen. Begrijp ik dat goed, voorzitter? Wethouder?
Nou ja, als wij besparen omdat we minder in onze begroting hoeven op te nemen aan bijdrage, dan is dat ook financieren. Ja.
Oké, dank u wel. Dan gaan we naar de Partij van de Arbeid voor een nieuwe vraag. Aan mevrouw Walters nog steeds.
Voorzitter, dank u wel, maar wij hebben geen vragen meer voor mevrouw Walters.
Dank u wel. Dan heb ik nog als laatste op een lijstje staan Leefbaar Hilversum, mevrouw Koloos. Neem ik aan. Ook een nieuwe vraag aan mevrouw Walters.
Ja. Er wordt... Op pagina 10 wordt er gesproken over de wijze van de orde van grootte qua impact, wat het op de samenleving gaat hebben. De financiën, in het kader van op de coronacrisis. En dan vroegen wij vinden het verstandig dat met de geschetste risico's financiële voorzichtigheid in acht wordt genomen. En dan vragen wij ons af, in welke verhouding wordt dan een leegstaand centrum op sportclubs met financiële nood, of een verschaald cultureel landschap, MKB, horeca die op omvallen staat. Hoe wordt dat dan financieel of op een andere wijze tegemoet gekomen? Als je nu al hoort dat diverse horecazaken voor 10 jaar lang belastingsschulden hebben, dan lijkt het ons een beetje karig om alleen maar te zeggen, we komen hen tegemoet. Dus een concrete vraag van ons aan de wethouder is het niet mogelijk dat we als Hilversum een stapje verder gaan dan landelijk beleid? Dus bijvoorbeeld dat we zeggen op lokaal niveau bepaalde belastingen gewoon kwijtschelden, gezien het jaren heeft geduurd om het centrum van Hilversum en ook daaromheen zo bloeiend te krijgen. Dat zou toch zonde zijn dat door 5 maanden lockdown helemaal weg is. Dus concrete vraag, zou u een stapje verder willen gaan voor de keiharde steun voor de bovengenoemde sectoren?
Dank u wel. U noemt een aantal suggesties voor mevrouw Walters.
Ja, natuurlijk kijken we hoe de ondernemers het met ze is en wat dat betekent voor ons centrum. Nou, daarom heeft onder andere de wethouder Economie ook de laatste subsidieregeling gestart voor aanpassingen vanwege corona. Steken we 1 miljoen euro in. Dat is rechtstreeks steun aan de groepen die u noemt. Dus wij kijken daar wel degelijk naar. Alleen u ziet ook dat echte grote inkomenssteun, die zal van het Rijk moeten komen. Wij zijn niet bij machten om dat met onze gemeentepot op te vangen. Het kwijtschelden van OZB kan je natuurlijk eenmaal niet verschillende mensen wel kwijtschelden en anderen niet. Daar zijn hele strakke regels over. Er zijn al eerder vragen over gesteld door Hart voor Hilversum. Nee, daar kunnen we niet even aanwijzen, die wel, die niet. En per groep kan ook niet, mag allemaal niet. Dus je komt al snel op subsidieregelingen uit die specifiek gericht zijn op de groep die je wil steunen. Maar dat loopt ook snel in de miljoenen. Dat gaan we dus bespreken bij de herstelagenda corona die we na de zomer bespreken.
Dank u wel. Hebt u nog een aanvullende vraag op uw eigen vraag, mevrouw Koloos?
Ja, zeker.
Vraag, hè?
Dat heeft ook te maken met hoe gemeentes een bepaalde zaken aanvliegt. Zoals bijvoorbeeld de anderhalve meter samenleving. Dat er bij heel veel horecatenten allemaal tenten zijn opgebouwd vorig jaar. En die worden dan in december afgebroken. En tot mijn verbazing staan die er nu weer. Dat is toch belastinggeldverkwisting. Dat weet je toch van tevoren al. Dat ja. Dus
mevrouw Koloos, dit mag u straks. Het is de bedoeling dat u dat straks in uw betoog goed verwoordt. Dus het is nogmaals, hebt u nog een beeldvormende vraag, aanvullende beeldvormende vraag, dus iets wat u echt wil weten van mevrouw Walters voor nu?
Nou, dat had ik graag willen weten, dat zou mij heel veel duidelijkheid scheppen, want dit is geldverspilling. En dat had ik dan graag dat was uitgedeeld van kunnen worden, maar goed.
Ja. U vraagt eigenlijk of mevrouw Walters het met u eens is, en dat is ook iets dat hoort straks in de oordeelsvormende fase. Ja, helaas, pindakaas. Ik zie geen aanvullende vragen, dan gaan wij naar nieuwe vragen. En de eerste daarvan is meneer Slingeland van Hart van Hilversum. Die heeft een nieuwe vraag voor mevrouw Walters.
Dank u wel, voorzitter. Ja, die vraag pas ik nu even aan op grond van het vorige antwoord van de wethouder. Dat gaat dan over het herstelplan waar de wethouder mee komt. Worden daar dan ook dus even specifiek die zelfstandige wijkcentra bij betrokken die zo belangrijk zijn voor ontmoeten in de wijken? En ook eventueel andere entiteiten die hetzelfde doel hebben? Vraagteken.
Ja, het is allemaal tegelijk, hè? Dus u heeft gezien dat we de sportclubs ondersteunen. En zo zijn we nu ook bezig om te inventariseren. Wat is de stand van zaken bij buurthuizen en speeltuinen en de Meentwerf en al dat soort clubs? Want ook die hebben doorlopende lasten en minder inkomsten. En daar komt ook gewoon een apart voorstel voor wat het college gewoon uit de COVID-reserve doet. Wat we bij de herstelagenda doen is iets verder vooruitkijken. En waar willen we nou echt gericht steun geven qua herstel? Dat is toch wat anders. Dus we pakken zeker de buurthuizen en de verenigingen op. Dat loopt allemaal gewoon door.
Dank u wel. Dan is er een nieuwe vraag van de VVD.
Ja, dank voorzitter. Even een vraag over de veranderingen die op ons afkomen met betrekking tot de rechtmatigheidscontrole, de accountantsrol daarin en de nieuwe rol van het college en ook de raad. We hebben daar in de audit- en rekencommissie ook over gesproken. Ik zie extra lasten die er worden opgevoerd van 50.000 euro. Concrete vraag is, zitten daar ook de zaken in die richting de Raad van Belang zijn? En dat is een stukje training, een stukje meenemen in dit verhaal. Accountant die nog extra inzet gaat plegen erop. Dus dat is even concreet mijn vraag.
Zo precies is dat nu nog niet begroot. Dus, maar ik denk dat we daar wel even naar moeten kijken hoe we dus ook de Raad meenemen in deze omslag. Laat ik daar later even op terugkomen. Dat weet ik nu niet precies.
Dank u wel. Dan is er een nieuwe vraag van mevrouw Remmers van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat diverse wethouders aan. En het gaat over datagericht werken. En voordat ik daar een oordeel over geef, zou ik graag de wethouder toch de gelegenheid willen geven om dat nog eens uit te leggen. En dan met name waarom er niet is gekozen in dit stuk tot op heden om te zorgen voor een toezichthoudende rol van ons als raadsleden. En voorzitter, als u me toestaat, zou ik dat toch graag even toelichten waarom ik dat heel erg belangrijk vind.
Even een klein puntje van orde, want data gestuurd werken valt bij wethouder Wolters. Dus misschien kunt u daar nog even op ingaan dan.
Ja, dat wil ik wel doen, maar ik denk toch dat mevrouw Wolters dan ook bij u terugkomt, want u gaat over de privacy.
Ook weer waar.
Dus het maakt mij niet uit als ik maar een volledig antwoord krijg. En nog even de aspecten die ik dan wil weten is waar u 4 ton voor nodig heeft. hoe u de privacy waarborgt en waarom u op voorhand niet heeft gekozen voor een zeer toezichthoudende rol van ons als raad.
Is daar iets bij voor u, voor uw bordje, mevrouw Walters?
Ja, dat of... gaat over de privacy. Wij werken al met een stadspanel over data. We hebben ook de functionarisgegevensbescherming aangekoppeld aan dit project. Dat is ook uw toezichthouder, hè, zal maar zeggen, uw accountant op het gebied van privacy. Dus en verder zijn er gewoon strikte regels vanuit de AVG waar we met onze privacy officers en de FG op toezien en waar u elk jaar een verslag van krijgt. Wat mij betreft valt datagericht werken daar ook gewoon onder en wordt dat dus nog aangevuld met het stadspanel data waar experts, maar ook inwoners van Hilversum in meedoen. Dus op die wijze is de borging goed belegd.
Dank u wel. Dus wilt u de rest van uw vraag van mevrouw Remmers bewaren straks voor mevrouw Wolters? Ja. Dan gaan we naar, het CDA. Meneer Posma heeft nog een nieuwe vraag.
Ja, voorzitter, dank u wel. Naar aanleiding van een mooi nieuw kader wat we als raad hebben aangenomen in de financiële verordening. En die gaat over het activeren van VAT-kosten. Dat is ook nieuw beleid. Daarvoor is in 2021 en verder, althans in de begroting, al bedragen voor opgenomen. Nou realiseer ik me dat de totstandkoming van de verordeningen iets wat langer in de tijd heeft geduurd. Maar er ligt een prachtig eindproduct. Maar dat zou ook implicaties kunnen hebben op het feit dat het daadwerkelijk realiseren daarvan, van wat we willen met dat kader, pas later in de tijd ligt. En toch hebben wij nu al bedragen in de begroting daarvoor ingerekend, die misschien wel wat prematuur zijn. En dan is de vraag nu van, gaat u op dit punt in de begroting 2022 nog een ander herzien? Of blijven de getallen zoals hier op pagina 11 staan onverkort van kracht?
De getallen op pagina 11 blijven op dit moment gewoon staan. Wij denken ook dat het investeren en afschrijven van een deel van de projectkosten ook dus in 2021 valt, omdat we dus gezegd hebben, hé, dat moet van het BBV. Dus er zit een soort overgang in. Een deel gebeurt al in 2021 en een deel gebeurt per 1 januari 2022, omdat dan echt de nieuwe verordening ingaat. Dat totaal maakt dat wij denken dat we die taakstelling zoals die daar staat kunnen invullen. En voor de begroting gaan we uitwerken welke projecten vallen nu precies onder dat investeren. En op welk precies bedrag komen we dan. Dus dan krijgt u een nieuw inzicht op deze taakstelling en in hoeverre die ingevuld wordt. Zeker voor komend jaar denken we hem echt te halen. Voor de jaren daarna moeten we nog wat beter rekenen. Dat heb ik ook in deze kadernota aangegeven.
Oké, dank u wel.
Dank u wel. Ik was van plan nu af te sluiten. Ik zie nog een nieuwe vraag van meneer Blok. Is die dringend? Of, want ik word even een beetje zenuwachtig van de tijd namelijk. Meneer Blok?
Ik heb er net heel veel tijd, voorzitter, weet ik nog wel. Korte vraag, die net opkwam vandaar. We zitten nu de kadernota af te regelen. We krijgen over 2 weken de raad. In september hebben we een heel belangrijke vergadering over de financiële onderbouwing van het stationsgebied. En de hamvraag is, die ik zeer prangend vind eerlijk gezegd, heeft alles wat wij bespreken in september, ik neem aan dus commissie en daarna raad, wordt dat verwerkt in de begroting van, in november? Of niet?
Ja, dat is wel de bedoeling, ja.
Oké, okay, dank u wel. Dan ga ik het nu afsluiten. Mevrouw Walters, u mag een poosje uitrusten. U hebt hard gewerkt. Dank u wel. En dan ga ik nu naar mevrouw Wolters.
Ik had nog één antwoord. Dat mag ook, hè? Want het antwoord van de vraag...
Opzoekvraag.
Rijmerink was, hoeveel hebben we uitgegeven vorig jaar en hoe zit het met de stijging? Vorig jaar hebben we even, nou moet ik even goed op mijn telefoon kijken, dan zeg ik het nog verkeerd ook. Dat willen we niet. Even kijken. 31 miljoen in 2020. En we stijgen nu inderdaad naar die 35 miljoen. Maar ik denk dat u die 28 miljoen genomen hebt op het punt dat we nog niet die bijstelling hadden gedaan. Want we hebben natuurlijk vorig jaar halverwege het jaar een oplossing gehad. Dus dat is het antwoord.
Oké, dank u wel.